Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van alle andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent hartelijk welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt voor te gaan dominee W.W. Nijdam uit Albersgedam. Ook vanmiddag is Roel Boninga de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 100... Daarvan de verzen 1 en 3. Psalm 100, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 65. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 65, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 6. Daarvan de verzen 1, 2, 4, 8 en 9. Psalm 6, de verzen 1, 2, 4, 8 en 9. Zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 9. De verzen 1, 2, 6, 7, en 8. Schriftberijmingen 9, de verzen 1, 2, 6, 7 en 8 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis eveneens uit schriftberijmingen 9. Voor de geloofsbelijdenis schriftberijmingen 9, vers 9. Schriftberijmingen 9, vers 9 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 10 daarvan. Dus schriftberijmingen 9, vers 10 zingen we na de geloofsbelijdenis. Schriftberijmingen 9 vers 9 zingen we voor de geloofsbelijdenis en schriftberijmingen 9 vers 10 zingen we na de geloofsbelijdenis tot slot. De schriftlezing, broeders en zusters, is Psalm 6. De schriftlezing is Psalm 6. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom in deze middagdienst waarin broeder Nijdam, of dominee Nijdam ons voor zal gaan. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 100, de versen 1 en 3 uit de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen Psalm 65 uit de Nieuwe Berijming, de versen 1 en 2. De stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. Psalm 65, Nieuwe Berijming, de versen 1 en 2. gemeente, laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en in het bijzonder bidden om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord. Heere onze God, we hebben u al mogen toezingen met de woorden van enkele psalmen, ook de psalm die we zojuist zongen, waarin de dichter ook belijdt dat u, als uw gemeente vergaderd is, dat u dan wilt zegenen met overvloed. Overvloed, Heere, niet altijd in dit leven met materiële goederen. Het zijn zowel rijken als armen die u leren kennen. Maar dat u wel altijd wilt vervullen met overvloed aan geestelijke gaven, aan zegeningen. Overvloed van kennis van u en van uw woord. Overvloed van alles wat we nodig hebben om voor uw aangezicht te leven. Heer, u hebt ons dan ook een rijk woord gegeven, waarin heel veel te lezen valt. Een woord dat altijd weer mag worden verkondigd en mag worden uitgelegd. We danken u, Heere, dat u daartoe altijd weer ons als gemeente samenroept. Dat u altijd weer verkondigers van het evangelie zendt, predikanten, maar ook evangelisten en zendelingen. Overal waar het evangelie maar verkondigd wordt, ook ouderlingen die voorgaan in leesdiensten. We bidden u, Heere, wilt u uw zegen altijd weer daarover geven? Want wij mensen kunnen elkaar niet echt die overvloed en zegen geven. We kunnen er alleen maar van getuigen en het prediken. Maar wilt u het dan ook altijd schenken, dat we daarin mogen ervaren de overvloed die u te geven hebt, vanuit uw woord. Heere, als wij nog zonder u door het leven gaan, geef dan dat we u leren kennen als de God van ons leven. Wilt u dan geven, Heere, dat wij tot levend geloof, tot bekering komen, maar wilt u ook ons daarin doen toenemen, dat we in het geloof versterkt mogen worden, dat we ook verder geleid mogen worden in het kennen van uw woord en ook in het leven daarnaar, in het dienen van u, in het tot zegen zijn ook voor de naaste. Heere, wilt u de verkondiging van uw woord altijd weer zo gebruiken zoals ieder dat nodig heeft, tot bemoediging, soms ook tot vermaning en waarschuwing. U weet wat ieder nodig heeft. Heere, wil het zo voor ons gebruiken, voor ouderen, jongeren, kinderen. Voor ons als we naar de kerk kunnen gaan, maar ook als we thuis kunnen meeluisteren, dat we niet meer naar de kerk kunnen komen. Heere, wilt u voor een ieder van ons ook het woord tot zegen doen zijn. Hier en op alle plaatsen waar u uw gemeente rondom uw woord ook weer samenbrengt deze middag. Wil ons leiden door uw Heilige Geest om uw woord ook goed te verstaan, te begrijpen, toe te passen op ons eigen hart en leven. Heere, wil ons zo altijd weer leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. Uit genade vragen we u dat. Alleen om Christus verzoenend werk. Amen. Laten wij gemeente samen uit het woord van God lezen, de zesde psalm. Psalm 6 is de schriftlezing voor deze middag. Ik zal ook bij voorbaat vast zeggen dat eigenlijk de hele psalm ook de tekst voor de prediking vormt. Psalm 6. Voor de koorleider bij snarenspel op de wijze van de achtste, een psalm van David. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik kwijn weg. Genees mij, Heere, want mijn gebeente is verschrikt. Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt. En gij, Heere, hoe lang nog? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goedertierenheid wil. Want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Ik ben afgemat van mijn zuchten. Elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen. Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Heere heeft mijn wenen gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere neemt mijn bede aan. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, ten zeerste verschrikt. Zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing, tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. En laten we als inleiding op de prediking zingen uit deze zesde psalm in de oude berijming, de versen 1, 2, 4, 8 en 9. U hebt bij het lezen wel gemerkt dat er in de psalm een omslag komt, vanaf vers 9 in het onberijmde. Die omslag vinden we hier ook in de berijming, vers 1, 2, 4 en dan een andere toon in vers 8 en 9. niet, laten wij straks als antwoord op de prediking zingen uit Schriftberijming 9, de versen 1, 2 en dan 6, 7 en 8. Ook een lied waarin een omslag plaatsvindt er middenin. Schriftberijming 9, vers 1 en 2 en dan vers 6, 7 en 8. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk. De psalmen zijn wel een bekend gedeelte van de Bijbel, van alle Bijbelboeken. En we zingen er ook vaak uit vanuit verschillende berijmingen. En er zijn uiteraard heel verschillende psalmen. Soms spreek ik nogal eens in eigen gemeente ook uit de psalmen en dan verschillende soorten ook. Vorige week dan uit psalm 6, vanmiddag dan ook hier. Verschillende psalmen, u weet het waarschijnlijk allemaal wel, je hebt dus dankpsalmen, lofpsalmen, waar de toon anders is dan in klaagpsalmen. We zien dat de dichters van de psalmen, de gelovigen van het Oude Testament, ook in allerlei verschillende stemmingen konden verkeren. Omstandigheden van hun leven waren uiteraard ook niet altijd hetzelfde. Bij hen, net als bij ons, konden er tijden zijn dat het goed ging in hun leven, ze allerlei zegeningen en voorrechten van God ontvingen, maar ook tijden dat het moeilijk was, dat er bijvoorbeeld ernstige ziekte was, zoals hier in deze psalm 6, of dat ze vijanden hadden die het hen moeilijk maakten, ook dat in dezezelfde psalm 6. En zo is het bij ons ook, dat je op een gegeven moment een lofpsalm kunt zingen, dat in de gemeente wordt opgegeven bijvoorbeeld, een dankpsalm, maar dat je zelf op dat moment eigenlijk helemaal niet zo in de stemming bent om te danken en te loven, meer geneigd bent om te klagen en smeekbeden tot God te richten. En dan is het juist in de samenkomst van de gemeente vaak zo dat je meegenomen wordt daarin, terwijl je stemming zelf persoonlijk misschien wat somber is, dat je soms dan al opgewekt wordt alleen al door het zingen van lofliederen en dankliederen. En we lezen ook in de psalmen en ook in andere Bijbelgedeelten dat er nogal eens ook wordt opgewekt en aangespoord om God te loven en te prijzen, ook als je persoonlijke stemming op dat moment helemaal niet zo is. Dat je dan toch geroepen wordt, opgewekt om te zeggen, geef de Heer lof en dank, ook ondanks dat het moeilijk is in je leven, je toch even goed nog moet zien dat je veel reden hebt om God te danken en dat God het ook waard is geloofd en geprezen te worden, in feite toch iedere dag van ons leven. Maar nogmaals, het is soms wel heel verschillend hoe je het beleeft, en zeker ook in deze psalm, in dat eerste gedeelte, verkeert David de dichter toch wel in omstandigheden die heel moeilijk zijn, zoals gezegd twee dingen, ziekte en vijanden. Dat het gaat om ernstige ziekte blijkt bijvoorbeeld in vers 3, de tweede helft, dat hij ook letterlijk zegt, genees mij, Heere, want mijn gebeente is verschrikt. En hij zegt in vers 6, want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het dodenrijk? Met andere woorden, die ziekte van hem was wel zo ernstig dat hij aan de rand van de dood was. Maar ook had hij te maken met vijanden. Hij spreekt in vers 8 van verzwakt zijn door allen die hem benauwen. En in vers 9, wijkt van mij al gij bedrijvers van ongerechtigheid. En daaruit blijkt dat het niet alleen maar gaat om persoonlijke vijanden, want dan kun je nog zeggen, goed, een mens kan wel eens vijanden hebben of mensen die een hekel aan hem hebben, en daar kun je soms zelf ook nog wel de oorzaak van zijn. Dat is niet altijd hetzelfde als vijanden van God, maar dat blijkt hier wel overeen te komen. Bedrijvers van ongerechtigheid, goddelozen, die met God geen rekening hielden. En David had als koning daar nog alles mee te maken. Mensen die hem van de troon wilden stoten, die daarmee niet alleen persoonlijk zijn vijanden waren, maar ook tegen Gods instelling ingingen en niet aanvaarden dat God hem als koning had aangesteld. Dat kwam dus met elkaar overeen in dat geval. En zo ook in vers 11, al mijn vijanden zullen beschaamd staan. Maar nu valt het dus op dat in deze psalm deze moeilijkheden in zijn leven, die ernstige ziekte en dan die vijanden, die het uiteraard fijn gevonden zouden hebben als die ziekte tot de dood zou leiden en David er niet meer zou zijn, dat die twee aspecten van zijn lijden, dat hij dat ziet als uiteindelijk ook toorn van God en straf van God. Want zo begint deze psalm. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. In dit geval, gemeente, waar David hierin verkeert, ziet hij daar dus ook in de straffende, in ieder geval ook kastijdende, tuchtigende hand van God en de toorn van God over zijn leven. Blijkbaar is daar in dit geval samenhang tussen. Het zal duidelijk zijn, gemeente, als u de Bijbel kent en ook andere psalmen, dat die samenhang er op die manier niet altijd is. Lees in Gods woord ook van lijden, bijvoorbeeld gelovigen ook die ernstig ziek zijn of ook die vijanden hebben, terwijl dat op dat moment niet iets te maken heeft met straf van God over de zonde. Gelovigen kunnen ook lijden, juist omdat ze niet zondigen. Ja, je bent altijd wel zondaar, er zijn altijd wel zonden, maar niet bijzondere zonden, om het maar zo te zeggen. Niet dat je in grove zonden leeft. Als we denken bijvoorbeeld aan het boek Job, dat Job toch ook zwaar moest lijden, maar dat dat niet was vanwege bepaalde concrete grove zonden in zijn leven. We lezen dat dat was omdat de Heere hem wilde beproeven, omdat de Heere ook de Satan toeliet om Job te verzoeken, maar dat dat niet was vanwege ernstige zonden in het leven van Job. We kunnen denken aan de gelovigen die om het evangelie vervolgd worden, in gevangenissen terechtkomen, soms lichamelijk gemarteld worden en ander lijden ondervinden. Dan is dat lijden niet omdat God toornig is vanwege hun zonden, maar dan is dat juist omdat ze zijn naam belijden en daarom moeten lijden. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat er dus andere situaties kunnen zijn waar het wel degelijk met elkaar samenhangt. We lezen dat bij sommige andere psalmen nog duidelijker, waar het gaat om heel concrete zonden die ook met name genoemd worden. Bijvoorbeeld in psalm 51, heel bekende psalm, waar David ook smeekt dat God weer goed wil zijn op hem. En ook ziet de toorn van God over de zonde. En dat dat wel degelijk een heel concrete zonde was, staat bovenaan psalm 51, dat David dat gedicht heeft in verband met de zonde van het overspel met Bathseba. En dat hij haar man Uria voor in de strijd liet plaatsen, zodat Uria zou sterven, wat ook gebeurd is. Dus in feite ook doodslag die David op zijn geweten had. Ja, dat was natuurlijk iets waar God niet zomaar overheen kon gaan, om zo te zeggen. Wat God niet zomaar kon laten rusten. En dat God hem daarvoor inderdaad zwaar kastijde en tuchtigde. Wel dat de Heere die zonde vergeven heeft, zeer zeker. Maar dat God daar niet zomaar overheen liep. En dat David inderdaad Gods toorn ook ervaren heeft. En dat de Heere in die weg hem ook wel bracht tot diep berouw en belijdenis van zijn zonde. Daar zien we heel duidelijk een concrete zonde waar wel degelijk de kastijding van God een gevolg van was. Hier in psalm 6, gemeente, wordt nou niet direct zo heel concreet bepaalde zonden genoemd. We vinden in die psalm niet een belijdenis van bepaalde zonden. Maar wel dat hij het verband toch ziet tussen die ziekte en straf en toorn van God over de zonde. Dat is dus hier wel degelijk een verband dat er ligt. En als hij dan bidt om genezing van ziekte en overwinning over die vijanden die hem benauwen en tegenstaan, dan bidt hij dus tegelijk ook of God daarin zijn toorn van hem wil afwenden. Hem niet langer wil straffen en kastijden. We zouden kunnen denken, als er staat, straf mij niet in uw toorn, kastijd mij niet in uw grimmigheid, dat hij zou bedoelen, straf mij, kastijd mij wel, maar niet al te hevig, niet in grimmigheid. Zoals de oude berijming ook is wat we zongen van, ai matig uw kastijden, sla mij met medelijden. Zo zou het bedoeld kunnen zijn, maar we krijgen meer de indruk dat David echt bedoelt, wilt u helemaal die toorn wegdoen en die straf en kastijding? Want hij bidt namelijk om helemaal wegneming van die straf, om genezing. In de derde vers, genees mij, Heere. Maar op de achtergrond is het allerbelangrijkste toch dat God weer goed op hem wil zijn. Hem weer genadig wil zijn, wil vergeven. Wees mij genadig, Heere. Maar dan toch ook wil die straf ook wegnemen. Genees mij, Heere. En in vers 5, keer weder, Heere, red mijn ziel. In de psalmen wordt dat nogal eens gezegd zo, mijn ziel, en er wordt bedoeld mijn leven. Dus in eerste instantie wordt niet bedoeld, red mijn ziel in de zin van behoud mij voor eeuwig, in geestelijke zin. Maar allereerst red mijn leven, dat ik in leven mag blijven, genezen mag, niet in de dood hoef af te dalen. Zoals hij dat ook zegt in dat volgende vers, vers 6, want in de dood is u er geen gedachtenis. Met andere woorden, red mijn leven, laat ik in leven mogen blijven. Daarachter, gemeente, ligt dat uiteraard het veel belangrijker nog is dan dat. In diepere zin, dat God inderdaad ook onze ziel redt in die geestelijke zin. Dat we vergeving mogen ontvangen, dat we behouden mogen worden. In die betekenis wordt het ook nogal eens gebruikt, vooral in het Nieuwe Testament. Als in een van de brieven van Petrus ook gesproken wordt over de zaligheid van uw zielen, over het behouden worden voor eeuwig, zeer zeker. Maar in eerste instantie gaat het hier dus over in leven mogen blijven. Red mijn ziel in de zin van red mijn leven. Want in de dood is u er geen gedachtenis, zegt hij. Gemeente, wat bedoelt David met dat laatste nu? Dat er na de dood geen behoud meer zou zijn, dat bedoelt hij niet. Alleen, dat blijft in deze psalm verder buiten beschouwing. In de dood is u er geen gedachtenis, voor zover we dat kunnen zien, hier op aarde. De mensen zien het dan niet meer, dat iemand aan God denkt en dat hij God looft. Als hij in het graf is, dan kan hij daar God niet loven. Dat hij met zijn ziel in de hemel God kan loven, is een andere zaak. Dat blijkt wel weer uit andere psalmen. In psalm 73 komt dat duidelijk uit. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij opnemen in heerlijkheid. Al zou mijn hart en mijn vlees bezwijken, al zou ik wel sterven, toch u blijft mijns harten grond en mijn deel in eeuwigheid, staat er in psalm 73. Maar in een psalm als deze, psalm 6, valt dat op dat moment buiten beschouwing, ook al is dat wel waar. Maar in de dood zoals wij het zien hier op aarde, ja, dan wordt God niet geloofd, ga maar eens naar een graf toe. Daar liggen al die stenen, daar liggen die lichamen onder, daar hoor je God niet meer loven en prijzen. Wij hier op aarde horen alleen God loven en prijzen door levende mensen. De doden prijzen God niet meer hier op aarde. Dat ze het in de hemel doen is dus een andere zaak. In de dood is u er geen gedachtenis, wie zou u loven in het dodenrijk? Heren, als ik nu sterf, dan kan ik u hier op aarde ook niet meer loven en daarin ook mijn volk niet voorgaan als koning, die het volk ook voorging in het dienen van de Heere en het loven en prijzen van hem. Dus hij bidt om genezen, te mogen genezen, om in het leven te mogen blijven. En dat ook zijn vijanden dan hem niet verder kunnen benauwen, dat die van hem zullen wijken en hem met rust zullen laten. Dat bidt de dichter dus. Gemeente, een voorbeeld voor ons ook dat we met alle noden ook in het gebed tot de Heere mogen gaan en mogen komen. Als het gaat om lichamelijke ziekte, als het gaat om mensen die inderdaad soms tegenover ons kunnen staan, ons iets kunnen aandoen of daarmee dreigen. Als het moeilijk gaat op ons werk, als het moeilijk gaat op school, als je er tegenop ziet na de vakantie weer naar school te gaan om allerlei redenen. En wat voor situaties je ook maar kunt bedenken, de psalmdichters gaan ons erin voor en de Heere wijst ons die weg zo vanuit zijn woord om met al die zorgen en problemen ook maar in het gebed tot God te naderen en het maar aan de Heere ook voor te leggen en over te geven om zijn hulp te vragen. Maar in de allereerste plaats, dat moet het belangrijkste in ons leven, dat de Heere ons genadig wil zijn. Dat we net als de dichter ook zeggen, Heere, laat uw toorn niet op mij rusten, maar uw vriendelijk, uw genadig aangezicht in de Heere Jezus Christus. Want gemeente, als we nog eenmaal terugkomen op dat verband dat er kan zijn tussen narigheid, ellende, ziekte en zonde, zoals gezegd, dat is er niet altijd in die zin. Maar wel is het waar dat de zonde, dat de ziekte en narigheid, ellende altijd wel een gevolg is van het feit dat wij zondaren geworden zijn. Voor de zondeval was er geen ziekte en was er geen narigheid. God had alles goed geschapen en dat er zoveel ellende en ziekte en narigheid is, is inderdaad een gevolg van onze zonden. Als wij mensen van het begin af aan God gehoorzaam en getrouw gebleven waren, dan zou het allemaal anders zijn. Dus narigheid, ellende is altijd wel een herinnering aan de zonde, dat het daardoor gekomen is. Ook als er niet een direct verband ligt met een bepaalde zonde. Dan staat dat dus wel op de achtergrond. En daarom is dat ook het belangrijkste voor een mens, een oudere, een jongere, een kind, voor ieder mens, dat wij met God verzoend worden. Dat onze zonden vergeven worden. Dat God weer een genadig vader voor ons wil zijn. En dat belooft hij in zijn woord dat hij dat wil. Niet voor niets staat er in deze psalm ook dat belangrijker woord goedertierenheid. In het 5e vers. Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goedertierenheid wil. Goedertierenheid van God, dat houdt twee dingen in. Het is een uitdrukking die twee aspecten heeft, namelijk aan de ene kant goedheid, liefde, genade en aan de andere kant trouw, loyaliteit. Dus als David een beroep doet op Gods goedertierenheid, dan doet hij een beroep aan de ene kant op de genade en de goedheid en de liefde van God, maar ook op de trouw van God aan zijn beloften. Bijvoorbeeld ook zijn belofte dat hij gezegd heeft dat het niet te vergeefs is om hem aan te roepen in het gebed. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. God is trouw aan zijn woord, trouw aan zijn belofte dat hij wil redden en wil helpen. Maar ook het element van goedheid en liefde en genade. En dan komen we, gemeente, uiteindelijk terecht bij de grote verlosser, de Heere Jezus Christus. God kan ons niet verhoren om ons. Dat ligt hierin opgesloten. Hij pleit ook niet op zichzelf, op zijn goedheid, of wat hij allemaal voor God gedaan heeft. Ook al heeft David veel in dienst van God gedaan, maar daar pleit hij niet op. Dat is geen grond waarop God hem kan horen, maar de genade van God. Uiteindelijk kan God hem alleen verhoren omdat hij genadig is en een verlosser zou zenden. En wij kunnen ook alleen maar bij God pleiten op zijn genade. In het werk van de verlosser die gekomen is, onze Heere Jezus Christus. Hij heeft de zonde over willen nemen. Hij heeft de schuld in onze plaats willen dragen. De straf op zich genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zo mochten de oud-testamentische gelovigen ook al horen in de profetieën. Wij weten het des te meer in het Nieuwe Testament nu Jezus alle werk volbracht heeft. Uw goedertierenheid, uw genade, omdat u de zonde gestraft heeft aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is de grond waarop God ons weer de zonden kan en wil vergeven. En ons ook weer wil verder helpen en verlossen en er doorheen helpen en redden in alle omstandigheden van ons leven. Om uw goedertierenheid in de Heere Jezus Christus. Zo bidt de dichter, gemeente. En dan zien we ook dat hij al biddende komt tot de zekerheid dat God hem ook zal verhoren. Zoals gezegd is er een hele duidelijke omslag in deze psalm. En we zien dat ook na die eerste 8 versen, dat vers 9 tot 11 een heel andere toon is. Een juichtoon, een uitdrukking van vertrouwen op de Heere. Dat God ook inderdaad zal horen. Het kan zijn, gemeente, dat het enige tijd tussen gezeten heeft, voor hij kwam tot het dichten van die laatste 3 versen. We weten het niet. In ieder geval, hij klimt vanuit de diepte al biddende weer op tot de hoogte van het vertrouwen op God, dat het ook niet te vergeefs is God aan te roepen. Hij hem zal horen. Dat betekent niet, gemeente, dat de nood op zichzelf al voorbij is. Nee, hij spreekt hier de zekerheid uit dat God zal horen, ook al zijn de omstandigheden nog niet veranderd. Want hij zegt, wijk van mij bedrijvers van ongerechtigheid, ze waren er dus nog wel. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, zegt hij in vers 11. Op dat moment stonden zij nog niet beschaamd. Ze waren er nog, ze zaten hem nog dwars. Maar uiteindelijk zou God dat geven, in die zekerheid van de verhoring, eindigt hij. En daarom die laatste drie versen zijn alweer een juichtoon tegenover de klaagtoon in die eerste 8 versen. Hij zegt: het wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Heere heeft mijn wenen gehoord. Hij heeft mijn smeking gehoord, de Heere neemt mijn bede aan. Gemeente, het is inderdaad makkelijk om te danken, God te loven en te prijzen als de verhoring er al is, als je genezen bent, of als de vijanden zijn en ze zijn al afgedropen. Maar hier blijkt nu het geloof en het vertrouwen op de beloften van de Heere, dat dat juichen en danken er al mag zijn en kan zijn en zou moeten zijn, ook al is de nood nog niet voorbij. Toch de zekerheid, de Heere zal helpen. Wat betekent dat nu? Dat de Heere altijd dan ook, als je bidt om genezing, ook zal genezen. Of als er bepaalde moeiten zijn die je aan de Heere voorlegt, dat je er dan altijd zo uit verlost zult worden zoals jij het graag zou willen. Dat wil het niet altijd zeggen. Dat hebben de psalmdichters ook ondervonden en de gelovigen in de Bijbel. Dat het ook wel eens anders ging dan zij het van God vroegen en graag gewild hadden in het gebed. Maar dat God hen dan toch niet beschaamd liet staan. Ook al werden hun wensen dan niet vervuld, zoals ze het graag hadden gewild, maar dat de Heere hen er dan wel doorheen hielp. En hen op een andere manier hielp en redde dan zij het eigenlijk graag gewild hadden. We krijgen, gemeente, van deze psalm de indruk dat uiteindelijk deze gebeden ook wel letterlijk verhoord zijn. David is inderdaad weer genezen van de ziekte. Hij is niet in het dodenrijk nedergedaald. Hij mocht nog langer leven en koning zijn. Deze wens van hem heeft de Heere vervuld. Maar in andere omstandigheden lezen dat de psalmdichters niet altijd die zin verhoord werden dat hun wensen vervuld werden. Maar wel dat de Heere altijd weer doorhielp en verder hielp. En dat is het ook voor ons. Ook als de Heere onze wensen niet vervult, maar dat de Heere wel zich houdt aan zijn belofte, dat hij verder zal helpen, ons door zal helpen, ons genadig wil zijn, dat boven alles. Onze God wil zijn die onze zonden graag en van harte wil vergeven. In de weg van het belijden aan hem is er altijd genade en vergeving weer te verkrijgen, maar ook zijn hulp in het leven. En zo, gemeente, is ook deze psalm voor ons een voorbeeld, zoals alle andere psalmen ook. Al leven we in andere omstandigheden dan David. Maar de Heere zegt het ook tot ons, dat het niet vergeefs is om met alle zorgen en moeiten tot hem te komen in het gebed. In de allereerste plaats ook het gebed om genade, om vergeving, om behouden te mogen worden. Maar ook allerlei andere zorgen en moeiten die er in ons oudere of jongere leven kunnen zijn. Dat de Heere beloofd heeft te zullen helpen, op welke manier dan ook. Dat is zijn goedertierenheid, zijn liefde, zijn genade voor ons, ondanks dat we zondaren zijn. En zijn trouw aan zijn belofte. Hij doet wat hij belooft. Amen. Laten we samen u de Heere danken en voorbeden doen. Heere onze God, die laatste woorden die we uit dit lied zingen, zijn voor ons allemaal waar, zoals wij hier in de kerk zitten of mee kunnen luisteren door de kerktelefoon. Voor ons allemaal is dat letterlijk van toepassing, dat wij nog niet naar het graf zijn gezonden, maar dat wij u mogen loven en danken dat we mogen leven. Want heren, we hebben misschien niet allemaal zo in groot gevaar verkeerd als David aan de rand van de dood. Maar iedere dag van ons leven hebt u ons tot nu toe gespaard en bewaard. En we zijn misschien wel voor vele gevaren bewaard die we zelf niet eens in de gaten hadden. Als we over de wegen gingen, misschien wel op vakantie of terug. Dat we misschien soms aan ongelukken ontsnapt zijn zonder dat we dat zelf door hadden. Maar misschien ook dat we ervan kunnen vertellen dat we soms wel, maar ternauwernood ontkwamen. Heren, voor zoveel zegeningen mogen wij u danken dat u ons ook bewaard hebt, ook in de loop van de jaren van ons leven. En sommigen van ons zijn ook inderdaad letterlijk aan de dood ontsnapt bij ziekte die tot de dood leek te leiden. En dat u toch nog weer hebt willen verhoren en hebt willen genezen. Of dat u het leven in ieder geval toch weer een aantal jaren verlengd hebt. Heere, zoveel reden hebben wij om u alleen al te danken voor deze dingen. Maar zoveel andere zegeningen zijn er ook in ons leven, heere, waarvoor we u van harte mogen danken en loven en prijzen. Alleen we belijden u dat we daar niet altijd oog voor hebben. Dat we daar soms zomaar aan voorbij leven. Heere, open onze ogen daarvoor, zodat we u de lof en eer en dank mogen toebrengen voor zo ontzettend veel zegeningen die u ons geeft. En Heere, geef dat we zo altijd mogen zien dat we reden hebben u te danken, ook wanneer we aan de andere kant in ons leven soms veel moeite en narigheid ondervinden. En we bidden van u, Heere, wilt u met ons zijn, ook als we in ons leven veel moeilijke dingen te verwerken hebben, wanneer er verdriet in ons leven is, wanneer we rouw te verwerken hebben en lege plaatsen die er in ons leven gekomen zijn, of andere tegenslag die we te verwerken hebben. Heer, wilt gij in al die omstandigheden ook uw genade en kracht geven om er doorheen te komen, om het te dragen? Wilt u in dagen van droefheid toch ook weer een keer ten goede geven dat er weer lichtpuntjes gezien mogen worden en we weer bemoedigd en opgebeurd mogen worden? Heer, wilt u dat toch ook steeds weer doen? Wilt u daarin ook ons voor elkaar gebruiken en tot zegen stellen? We danken u boven alles, Heere, voor uw grote genade in de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk voor het eeuwig leven en het eeuwig behoud in Hem. En we vragen van u, Heere, leer ons daar bovenal naar te vragen als dat in ons leven nog niet zo geweest is tot nu toe, dat we mogen beseffen, Heere, dat dat toch het allerbelangrijkste is. U weer als een genadig vader te kennen, vergeving van zonden te ontvangen, niet verloren te gaan, maar eeuwig behouden te worden. Heere, wil ons dat op het hart binden, als we dat nog niet gezocht zouden hebben bij U. We danken U, Heere, voor die grootste gave van het eeuwig leven en de verzoening met U in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat U beloofd hebt, Heere, dat wie tot U komt om door Jezus behouden te worden, dat U die geenszins zult uitwerpen, maar ook de beloften om ons te willen doorhelpen in alle moeite van dit leven. Heere, wilt U dan met ons meegaan, ook weer na de zondag de nieuwe week in alle verschillende omstandigheden die er in ons leven kunnen zijn. Wilt Gij ons uit genade een God van nabij zijn? Wil dat schenken, Heere, wanneer we nog vakantie mogen hebben? Wil het geven wanneer we misschien voor het eerst na de vakantie weer aan het werk moeten en mogen in de week die voor ons ligt? Wees met ons als we weer toeleven naar het nieuwe schooljaar. Al willen we daar misschien nog niet zozeer aan denken, maar wilt U ook dan met de jongeren en de kinderen zijn? Ook wanneer ze er misschien tegenop zien. We bidden U, Heere, wilt U met ons zijn, ook wanneer we niet meer hoeven werken of wanneer we niet meer kunnen werken. Wilt U in alle omstandigheden onze God van nabij zijn? Wilt U, Heere, ook de gemeente tezamen gedenken? Wilt U zijn met eigen predikant, dominee Van de Heuvel? Wil hem tot zegen stellen bij al het werk dat hij hier in de gemeente mag doen? Wilt U met hem en zijn vrouw zijn en ook met allen die hem lief zijn? Wilt U de ouderlingen en de diakenen ook wijsheid geven voor hun werk? Gedenk de kosters en de organisten, maar ook in ieder op de plaats die U ook in deze gemeente Dordrecht-Zuid gegeven hebt. Heere, wilt U heel uw kerk gedenken in binnen- en buitenland? Wil U gemeente bewaren en bouwen? Geef dat ook nog velen de weg naar U mogen vinden, ook van buiten de kerken, door persoonlijke contacten, door evangelisatiewerk, door het werk van de zending. Wil over dat alles uw zegen geven, totdat eens uw koninkrijk in heerlijkheid volmaakt zal komen. We bidden U, Heere, wilt U uit genade ons ook vergeven onze zonden, ook in woorden en gedachten. Wilt U vergeving schenken, maar ons ook bewaren voor de zonde, ons ook heiligen, ons ook vernieuwen, om ook in de week die voor ons ligt te leven tot eer van U en tot zegen van anderen. Om Jezus wil vragen U dat. Amen. Gemeente, U krijgt gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Laten we daarna zingen uit dezezelfde schriftbereiming 9, het 9e vers. Heer mijn God, als in het verleden mag ik heden spreken van uw trouw en macht. En straks na de geloofsbelijdenis, het 10e vers, u de lof, de eer te geven, dat is leven. Dus nu schriftbereiming 9 vers 9 en straks vers 10. alsjeblieft, laten wij dan met de kerk van alle eeuwen ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen en gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.